We mogen elkaar vanmiddag weer ontmoeten en ook groeten in verbondenheid aan onze Heer en Heiland. En ik dacht zo aan de woorden uit 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. We denken vanmiddag na over Daniël 8. En in vers 3 zegt Daniël: ik sloeg mijn ogen op en ik zag en zie. Dat spreekt van opmerkzaamheid, opletten en luisteren. En mogen wij zo vanmiddag ook biddend zien, luisteren en opmerken wat de Geest tot de gemeenten zegt. En broeder Steenhuizen, u mag vanmiddag en wilt ook daarin ons voorgaan. We wensen je daarin Gods zegen en leiding. In deze coronatijd zingen we niet, toch wil ik graag een lied voordragen. En mag het in uw hart dan ook meezingen, meebeleiden. Eén naam is onze hope, één grond heeft Christus kerk. Zij rust in ene dopen en is zijn scheppingswerk. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Ik stel voor om u samen te danken en te bidden. Heren, wat hebben we veel redenen om u, de Almachtige God, te danken. Als we dat in dit lied uitspreken, uitzingen eigenlijk. Hij kwam ten hemel af om zijn bruid te werven. Wat een inhoud, maar ook wat een dierbaar, kostbaar werk was het dat u, Heer Jezus, naar deze aarde kwam om mensen vrij te kopen uit de macht van de boze. We willen u daarin ook eer en aanbidding brengen. En zo vragen we ook om uw leiding in deze middag, dat we het woord mogen openen en daarin ook u, Heer Jezus, mogen zien, dat we groeien mogen in geloof. We dragen elkaar in uw genade op, zoals we hier zijn met alle dingen die we meebrachten. Mogen ze van ons afvallen, dat we alleen op u en uw dienst gericht zijn. Heer, we vragen ook uw zorg en leiding voor broeder Steenhuis, dat hij dat wat hij overdacht heeft ook met ons mag delen, dat het alles zo tot uw eer mag zijn. We vragen zo om uw nabijheid in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Geef ik u graag het woord.
Vanmorgen om 7:30 hoorde ik iemand zeggen over de twee discipelen die naar Betfagee werden gestuurd om een ezeltje te zoeken voor de Heer Jezus. Dat die twee discipelen wel eens Jacobus en Johannes zouden kunnen zijn geweest. Want die hadden in Matthäus 20 gezegd dat ze graag links en rechts van de Heer Jezus wilden zitten in zijn heerlijkheid. En de anderen vonden dat maar niks. En de Heer Jezus zei, nou, wie de meeste wil zijn, die zal toch de dienaar moeten zijn. En die twee, die, de namen staan er niet bij hoor. Maar ik vond het wel heel fijntjes. En die moesten dat ezeltje zoeken. En die hebben dus de route van Betfagee naar Jeruzalem naast of voor het ezeltje gelopen. En een beetje, dus niet alleen het ezeltje geweest, dat was al knap geweest, maar ook nog alleen maar het knechtje van de ezel. En toen dacht ik, dat wil ik ook zijn. Maar misschien is dat te emotioneel. Wat moet je? Wil je de Heer dienen of wil je jezelf dienen? En een tweede, een paar uur later vanmorgen, zei iemand, het eerste offer in de Bijbel, en dat wist ik al een paar jaar, is door God zelf gebracht. Dat staat in Genesis 3, waar de Heere een offer, een dier laat, nee, dat was niet zo, want er was niemand die het kon doen. Het gold Adam en Eva, maar hij heeft het gedaan. En hij heeft Adam en Eva bekleed met de huid van dat dier, met de huid van dat offer. De klederen van het heil, de mantel van de gerechtigheid zijn door hem gekomen. En dat wordt nog duidelijker als je ziet wat er op het kruis van Golgotha is gebeurd, hoe de Heer Jezus zichzelf gaf. Niet anderen hebben, ja, dat zeggen we, die hebben hem gekruisigd en die hebben dat gedaan en die hebben hem beschimpt. Maar hij heeft zichzelf gegeven. Als hij zich niet vrijwillig had overgegeven, was er nooit, maar dan ook nooit, iets gebeurd. Eén woord, één gebaar en iedereen was weggevaagd. Er was niets over. Ik wil alleen maar vertellen dat als je het echt gaat bestuderen in de Bijbel, dan blijft er maar één over die het deed, maar die het ook wilde, die het ook bedacht heeft en die het ook uitvoerde en die uiteindelijk ook het centrum zal zijn van alles wat God opnieuw gaat neerzetten, en dat is de Heer Jezus. En in die naam zijn we bij elkaar, want elkaar geven, dat kun je je wel voorstellen of dat kun je je wel indenken, maar dat gaat niet. De enige die iets te geven heeft is Jahweh zelf. En die heeft, zoals ik zo pas zei, het eerste offer gegeven. Ik zeg dit ook vanwege het onderwerp van vanmiddag, omdat in dit stukje toch wel een en ander gezegd wordt over het dagelijkse offer. Daniël 8 is aan de beurt, zei broeder Jan de Ridder. En dat is ook zo. Ik zie Jan de Ridder, die bestaat wel, maar dat is iemand anders, Jan van de Brink. Sorry, Jan. Soms is het een Janboer in je hoofd. In het derde jaar van de regering van koning Belshazzar, en die vonden we in hoofdstuk 5 van dit boek, verscheen mij een visioen, te weten aan mij, Daniël, na het visioen dat mij eerst verschenen was. Ik zag in dat visioen, het gebeurde namelijk toen ik het zag, dat ik in de burcht Susan was, die zich in het gewest Elam, dus een van die enorme provincies, toen hij zich in dat gewest Elam bevond. Ik zag nu in het visioen dat ik bij het Ulai kanaal was. Nu sla ik een stuk over. Ik hoop dat je dat gaat lezen. Hij zag een ram met twee horens en hij zag een geitenbok die op die ram afkwam. En zegt vers 7, bijna aan het eind, middenin, de bok wierp hem tegen de grond, dus hem, dat is die ram, en vertrapte hem en er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden. Dus twee dieren, een ram en een geitenbok, die botsen en de ram verliest. De geitenbok, zegt vers 8, maakte zich uitermate groot, maar toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af en in plaats daarvan kwamen er vier opvallende en overeenkomstig de vier windstreken van de hemel. En uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn die uitzonderlijk groot werd naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe. Hij werd groot tot aan het leger van de hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommigen ter aarde vallen en vertrapte ze. Hij maakte zich groot tot aan de vorst van dat leger. Het steeds terugkerende offer, dat is deze vertaling, het dagelijkse offer, werd aan deze, met een hoofdletter, dus aan die vorst van het leger, die vorst van het leger, blijkt dus Yahweh zelf te zijn. En aan hem werd het dagelijkse offer ontnomen. En zijn heilige woning werd neergeworpen. En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer. En hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het lukte. Toen hoorde ik een heilige spreken en een heilige zei tegen de ongenoemde die sprak: hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden? En hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? Hij zei tot mij: tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Nou, Daniel is daar zo van onder de indruk, eigenlijk een beetje kapot van, dat hij in een diepe slaap valt. En dan komt er een stem en die zegt, vers 18, terwijl hij met mij sprak, viel ik in een diepe slaap met mijn gezicht. En 19, en hij zei, zie, ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het einde van deze periode van gramschap. Want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn. De ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn koningen van Medië en Perzië. Dan wordt ineens een gezicht gegeven aan die ram. En de harige geitenbok is de koning van Griekenland. En de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning. Dat blijkt dan Alexander de Grote te zijn, als u ooit een geschiedenisboekje gelezen hebt. En dat die afbrak en er vier voor in de plaats kwamen, vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht ervan. En aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten en het zal hem gelukken. Hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk. Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde rusten, richten. Ja, tegen de vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, dat gezegd is, dat is de waarheid. En u houdt het visioen geheim, want er komen nog vele dagen voor het gebeuren zal. Ik, Daniel, kon niet meer en was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en deed ik weer mijn werk voor de koning. Ik was verbijsterd over het visioen, maar niemand merkte het. Tot zover het lezen natuurlijk. Niet iedereen houdt van geschiedenis. Vinden het een beetje taai en dor. Ik begrijp het ook wel, dat als je alleen maar jaartallen ziet die je uit je hoofd moet leren. 1600 slag bij Nieuwpoort is de enige die geloof ik bij mij overgebleven is. Die was een beetje makkelijk. Ik ken er nog wel een paar, maar ik hield van geschiedenis. Maar sommigen hebben dat helemaal niet. Die hebben daar helemaal niets mee en vragen zich af, wat moet ik daar? Nou, vandaag hebben we een kleine telefoon en op de telefoon zit een mooie zoekfunctie. Dus als je dat toch wilt weten, Nieuwpoort, dan heb je 1600 ook, dus vanaf de andere kant. Je kunt alle dingen bijna nazoeken. Dus waarom zou je jaartallen uit je hoofd leren? Dat is ook een vraag, maar de bedoeling van de geschiedenis is wel te degen belangrijk en die vind je niet in je computer. Groen van Prinsteren zei, een volk dat zijn geschiedenis vergeet, krijgt revolutie. En dat is een grote waarheid gebleken. Als je vergeet wat er achter je is, als er vergeten wordt wat er ooit gebeurde, dan word je hoogmoedig, opstandig, dan ga je weer dezelfde dingen doen die er toen ook gebeurd zijn. Revolutie. Daniël was wel te degen op de hoogte van de geschiedenis. Hij was onderwezen in de geschriften van de Chaldeeën en wist heel precies hoe het zat. En hij ziet nu een visioen, dus dingen die niet gebeurd waren. Dat is geen geschiedenis, dat is vooruitzicht, dat is profetie. Openbaarmaking. Nu is openbaarmaking per saldo, moeilijk woord. Openbaarmaking in de schrift is altijd gekoppeld aan het openbaarmaken van de Heer Jezus. Het getuigenis van Jezus, ik roep dat heel vaak, is de geest van de profetie. Openbaring 19, vers 10, tekst dus. Het openbaarmaken van de Heer Jezus, dat is de adem, dat is de geest, de ondertoon of de inhoud van de profetie. Wat je maar nemen wilt, taalgebruik. Dat is hier ook zo. En dat is een beetje moeilijk. Daarom is het op zijn zeg, op het eerste gezicht wat dor misschien, misschien wel wat technisch. De andere kant van de medaille is dat hier dingen staan die nergens anders te vinden zijn. En de Heer Jezus noemt Daniël de profeet, dus die heeft dit mogen zeggen. En als de Heer Jezus hem de profeet noemt, dan is het heel goed voor jou om er toch eens naar te kijken, toch naar hem te luisteren. Wat hij ziet is op een bepaald moment, en dat was al vrij vlug na Nebukadnezar, die Belshazzar hadden we in hoofdstuk 5, weet je wel, die had een feestmaal en schrift aan de wand en zo. Nou, dat was toen, in die tijd, dat was nog in het Babelse tijd, je had het Babelse koninkrijk van Nebukadnezar. En een zoon en een kleinzoon, voor zover we weten. Belshazzar was een kleinzoon van Nebukadnezar. Maar goed, opvolger, nog steeds het Babelse Rijk. En daarna, toen is die Belshazzar immers gedood, aan het eind van hoofdstuk 5 sterft die man al. En dan komen de Meden en de Perzen, dus dat was een opstand, gewoon een oorlog tussen Perzië en het land van de Meden. Nou, daar zijn wat suggesties over, maar die lagen vlak bij elkaar. En die hebben dat Babelse Rijk, dat Irakrijk, hebben ze overwonnen. Perzië overwon Irak. Zal ik het anders zeggen? Iran van vandaag, wat toen Perzië was, dat is vandaag Iran. Dus Iran overwon Irak. Die hebben al vaker bonje gehad. Nog niet zo lang geleden. En als ze niet oppassen, hebben ze dat morgen weer. Het lijkt er echt op. Het is heel dichtbij. Het is niet zomaar dat er allerlei contingenten zijn, ook van Nederland, in Irak. En dat er een hoop gedoe is met Iran. En ze proberen allemaal om Iran te weerhouden, om een kernbom te maken. Dat is allemaal in de politiek, dat is in de krant. Maar het was toen nog verder weg. En Daniël zag een visioen in de vorm van een ram. En die ram die was zo sterk, die overwon alles. Dat was het rijk van die Meden en de Perzen. Dus zal ik het simpel zeggen, Iran won. En Iran die was zo geweldig sterk, niets kon de ram weerhouden. En toen kwam er een ander dier, dat bleek een geitenbok te zijn. En uit de taal, maar zelfs letterlijk uit de tekst, blijkt dat dat het rijk is van Griekenland. Het Macedonische, Grieks-Macedonische Rijk. Macedonië ligt er nog, Griekenland is er natuurlijk ook nog. Toen was dat heel machtig. En Alexander de Grote was een soort veroveraar, ongewijde geschiedenis. Toets dat maar een keer in. Je komt het echt tegen. En die heeft in no time een enorme overwinning behaald. Die grote horen. Maar die is jong gestorven. Staat ook in je computertje. En die is jong gestorven en is opgevolgd door 4 generaals. 4 van zijn generaals, van die machthebbers. Die hebben elk een portie gepakt. Maar ja, landje pik. Allemaal delen, stukje. Zo door elkaar, 4 stukjes. En die zijn samen opgetrokken de hele tijd. Maar uit die 4 is er weer 1 gekomen. En die is toch wel heel erg machtig geworden. Dus die kreeg over die andere 3 ook overhand. En wat blijkt, dat is het Romeinse Rijk. En dat Romeinse Rijk was er in de tijd van de Heer Jezus. Toen kon keizer Augustus bevelen dat het hele aardrijk moest worden ingeschreven. Dat was toen. Nou zitten we al een beetje in de lijn. Nu is het merkwaardige, dat komt nog hoor, in hoofdstuk 9 een stukje, maar ook in hoofdstuk 10. Dat Romeinse Rijk toen opvolger was van dat Griekse Rijk, Grieks-Macedonische Rijk. Maar dat het Romeinse Rijk ook overwonnen is, maar dat daarvan staat, daar zit nog een staart aan. Daar komt nog iets van terug. Daar moet je een keer goed op letten, want die Romeinen die komen terug. Nou, weet je wat er vandaag gebeurt? Dat het Romeinse Rijk zichtbaar is. Dat is die staart die toen al aangeduid is. Daniel 2 was u erbij toen we daarover hebben gepraat. Een gouden hoofd, een zilveren stuk, een koperen stuk. En toen een ijzeren stuk. En dan ijzer en dan in 2 benen ijzer vermengd met kleiachtig leem. En waar kwam die steen zonder handen losgemaakt bij dat beeld terecht? Bij de kop? Het hoofd van dat beeld? Nee, bij de voeten. Daar. En 2 benen. Nou, dan wordt het nog moeilijker. Het Romeinse Rijk is ook al vroeger in 2 gebroken. In een Oost-Europees Rijk en een West-Europees Rijk. Het West-Europese Rijk had Rome als hoofdstad. En het Oost-Europese Rijk had wat we nu, ja, dat heette toen Constantinopel, maar dat is voor autoliefhebbers makkelijk onthouden, want die hebben het altijd vertaald met Constantinopel. Dat is dus. Maar goed, zo heette die plaats toevallig. Constantinopel, maar dat is nu Istanbul. En je voelt nu al in Europa, want Turkije hoort bij Europa op dit moment en doet mee met Europa, maar je voelt nu al dat die dreiging vanuit die hoek er is. En niet zo zuinig ook. Dus met andere woorden, deze dingen liggen eigenlijk veel dichterbij dan wij vermoeden. Nou, tot zover het moeilijke. En nu gaan we over die 2300 avonden praten. Nou, dat is zo makkelijk. Ja, want de Brink zei zo pas, sla je dat ook over, die 2300 avonden. Maar daar had hij misschien op gerekend, maar ik doe het niet, ik ga er toch iets over zeggen. Nee, dat is best moeilijk. Even wat ontspanning. lieve broeders en zusters, waarom zouden we dit nu hebben? Om mijn geschiedenisles een beetje te onderbouwen? Nou nee, helemaal niet. Maar je hebt het wel nodig om het te begrijpen, een beetje te begrijpen. En je hoeft dus de getallen niet te onthouden, maar het moet wel zo zijn dat je ziet dat Daniel een enorm ver gezicht heeft gezien. En notabene met namen erbij van Griekenland. En het Rijk van de Meden en de Perzen. En van wat er daarna kwam. En wat die vreselijke koning uiteindelijk zal gaan doen. En daar gaat het om in dit hoofdstuk. Uiteindelijk zal er een tegenstander komen die een enorme agressie heeft tegen het sieraadland. Dat lazen we. Nou, het sieraadland in dit hoofdstuk is niets anders dan de navel der ganse aarde, oftewel het land Israël. Dan komen we dichterbij, hè, bij een oorlog. En je voelt nu ook de dreiging die er vandaag nog is vanuit Iran richting Israël. Dat die dreiging er toen natuurlijk ook was, precies net zo. Maar dat het om wat anders gaat. De Heere God heeft al die landen aan mensen, aan volkeren gegeven, maar heeft één land voor zich gehouden. En we kunnen duizend keer zeggen, ja, want dat land is van Israël, of van de Israëlieten, of van de Joden. Dat is niet helemaal kosher, dat is niet helemaal waar. Want het is van de Heere. Het land is van mij, zei de Heere. En Israël kon niet eens een stukje land verkopen. Ze hadden dat wel, maar ze hadden dat gewoon als vruchtgebruik voor een aantal jaren, voor een generatie gekregen. Maar niet om nu te zeggen, dat is van ons. Maar omdat het land van de Heere is, is er een andere die zegt, ja, maar dat wil ik niet. Want ik ben de vorst van de wereld. Zo wordt de duivel genoemd. De vorst. En ik kan geven wat ik wil, zei die vorst aan de Heere Jezus. Weet je wat bij de verzoeking in de woestijn? Als u voor mij bidt, als u voor mij neervalt, dan krijgt u van alles, want dat kan ik. En de Heer Jezus heeft niet ontkend dat hij dat kon. Dat was zo. Er is één deel waar hij geen grip op heeft en dat kan hij niet uitstaan. Ik heb me vroeger, misschien ook wel eens gezegd, afgevraagd waarom in het boek Esther, bijvoorbeeld, dat speelde in dezelfde tijd, dat is de tijd van Daniel, daar is die Mordechai, is één Jood. Maar dat is een Haman, dat is een Jodenhater. En die Jodenhater die kan het niet uitstaan dat er één Jood is die niet buigt voor hem. Nou, er worden miljoenen mensen. En ze hebben bijna allemaal een knieval gemaakt voor Haman. Of waarschijnlijk allen, behalve die ene. Nou, dat kun je dan niet uitstaan. Hij was helemaal vergramd op die man. Die man. En dat volk wat daarachter zit. Nou, daar gaat de haat van Haman naartoe. Dat is het boek Esther. En dat is altijd de haat van de tegenstander. En dat is niemand anders dan de tegenstander. De duivel, de oude slang, de verleider. En die stookt een paar koningen op. Die zet een paar grootheden op. En maakt ze machtig, geeft ze veel power. En laat ze dit allemaal doen. Dat zit erachter. En die strijd, die is er. En vanaf het moment dat jij de Heer Jezus leert kennen, als je heiligt, als je verlosser. En vanaf het moment dat je openlijk beleidt, ik hoor bij hem, ik ben niet meer van de wereld, maar ik ben van hem die mij gekocht en voor mij betaald heeft. Dan gaat de duivel op jou zijn pijlen richten. Daarvoor, geen probleem, je hobbelt gewoon mee en het is allemaal goed. Maar vanaf het moment dat je openlijk kiest, heb je een probleem. Daarom zal iedereen die ooit de Heer Jezus aannam als zijn heiland en zijn verlosser en zich liet dopen, altijd ervaren dat op dat moment de strijd zwaar wordt. Dan krijg je voor je kiezen, want dan heb je openlijk gekozen. Dan hoor je niet meer bij die ander. Je bent een slaaf van de zonde en je was in de macht van de duivel En toen ben je tot geloof gekomen en toen heb je de Heer Jezus aangenomen als jouw Heer, Heer, gebieder, koning, heiland, verlosser, gelukkig. Maar je hebt hem leren kennen en op dat moment gaat de strijd pas losbarsten. Nou, dat zit hier. Dus het prachtige van dit hoofdstuk is dat hier een soort vergezicht getoond wordt van wat er eigenlijk in het leven van elke gelovige aan het gebeuren is. En verder wat er zelfs onder de landen, onder de volkeren aan het gebeuren is. En daarom is het een heel interessant boek, dit boek Daniël. En daarom is het ook heel bijzonder dat je zo'n hoofdstuk in je Bijbeltje hebt. Nu, de agressie naar het Sieraadland. Dus de duivel kan het niet uitstaan dat er één gebied is wat niet van hem is. En misschien heb je dat ooit afgevraagd na de Tweede Wereldoorlog of tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou, er zijn niet zoveel mensen die dat zelf meegemaakt hebben. Een stukje heb ik nog wel meegemaakt, maar ook niet zoveel. Maar waar komt dat dan vandaan? En waar komt dat vandaan dat dat land nu nog onder spervuur ligt en dat iedereen het heeft over de agressie van Israël en alles wat ze daar doen wordt onder een vergrootglas gelegd en dat wordt in onze maatschappij gesmeten. Het is onvoorstelbaar. Waarom dan? Omdat de Heer heeft gezegd, het land is van mij. En daar is een tijd geweest, zeker in de tijd van Salomo, maar ook vaak na die tijd, dat ze daar de Heer dienden. Er was een tempel in Jeruzalem en de Heer noemde dat zijn woning. Daar woonde hij. Daar is hij gaan wonen. Daar was de wolk van heerlijkheid, de Shechina, die enorme wolk. In de woestijn was dat al zo, met vuur en met licht en met afscheiding, bescherming, maar ook bedekking waaronder ze konden schuilen. Een soort paraplu, een soort parasol ook, weet je wel, waar je veilig was. Dat God daar woonde in Jeruzalem. Die geschiedenis in het boek Koningen, maar ook in het boek Ezechiël, als dat nog een keer gaat gebeuren, wordt heel precies aangegeven. De Heere gaat wonen te midden van zijn volk. Jeruzalem, dat is de stad van God. Nou, daar woonde de Heere. En daarom wordt Jeruzalem continu belaagd door de anderen, door de tegenstander. Maar nu gaat het in dit hoofdstuk merkwaardig genoeg specifiek over die 2300 avonds en morgens. Waarom is dat zo'n uitdrukking? Nu, omdat de Heer had gezegd door de dienst van Mozes, direct toen ze volk van God werden, als zodanig zichtbaar werden, van, en nu moeten jullie een tabernakel bouwen en in die tabernakel moet een altaar staan. En bij dat altaar, dat noemt de Heere zijn tafel, daar eet de Heere. Daar moet je elke morgen om 9:00 ochtends en elke middag om 3:00 middags een offer brengen. Dat noemde de Heere het dagelijkse brandoffer. Er waren offers nodig om een zondaar vrij te maken. Schuldoffers, zondoffers. En er is een enorm stuk werk door de Heer Jezus gedaan als schuldoffer en zondoffer om jou voor altijd van de prut die op je is en van de schuld die aan je kleeft, om je daar vrij van te maken. Verlossing, bevrijding door het werk van de Heer Jezus. Schuldoffer, zondoffer. Maar die schuldoffers en die zondoffers, die werden nooit op het altaar in de tempel gebracht. Die werden buiten de legerplaats gebracht. Daarom heeft ook Jezus, zegt de brief van de Hebreeën, buiten de poort geleden. Dus alles voor schuld en zonde, dat is nooit op dat altaar in de tempel gebracht. Dat is buiten de legerplaats, buiten het kampement, buiten de stad. Daar is schuld en zondoffer gebracht. Maar dat offer in de legerplaats, dus er waren wel offers in de legerplaats, waar de Heere woonde, Dat was het brandoffer en het dankoffer en het spijsoffer. En nu hebben we vaker nagedacht over die offers. Dat is echt wel eens aan de orde geweest. Maar dat is een groot verschil in het werk van de Heer Jezus. Wat hij voor zonde en schuld gedaan heeft. Afschuwelijk voor God. En dat wat hij in de allereerste plaats voor zijn God en Vader gedaan heeft. Niet om hem, de Vader, te verlossen. Want die had geen schuld. Die had niet gezondigd. Maar wat hij voor hem gedaan heeft om te zeggen aan alle mensen. Kijk, zo is mijn Vader. Zo is God. Zo schitterend is hij. En dat is een prachtig, prachtig beeld van aanbidding. En dat gebeurde elke morgen om 9 uur. En elke avondmiddag om 15:00, om 3 uur. Dat noemde de Heere het dagelijkse offer. En dat moest Shabbat of geen Shabbat, dat moest, dat ging door. Feest of geen feest, dit ging door. Dus altijd ging dit door. Altijd. Om continu iets aan te reiken van dit is de rustgevende reuk. Dit is de geur die Yahweh graag wil. En dit is wat hem verblijft, maar ook zijn hart vrolijk maakt. Merkwaardig feit, de Heer Jezus kwam aan het kruis om, u mag het allemaal napluizen, maar ik zeg het u gewoon ronduit. 'S morgens op het uur van het morgenoffer. En de Heer Jezus bleef aan het kruis. En wanneer zei hij het is volbracht? Op het uur van het avondoffer. Voor de meeste bekende dingen, bekende taal. Maar dit is zo bijzonder, zo uniek, dat je dus zelfs daar dit ziet. De Heer Jezus is de invulling van dat morgenoffer en dat avondoffer. En met dat morgenoffer werd er ook een spijsoffer gebracht. En voor een deel ook dankoffers. En dat gold ook voor 's middags. U vindt Zacharia bijvoorbeeld in het Lucas-evangelie op het uur van het gebed, dat is het avondoffer. En daar was hij bezig, maar 's morgens was daar ook al een ceremonie geweest. En nu wil de duivel niet zeggen, je mag niet samenkomen. Dat mag nog heel lang van hem. Zeker als het een beetje vrolijk wordt. Ik ben een beetje sarcastisch. Maar dat morgenoffer, daar moet je mee stoppen. En het avondoffer ook. Want dat moet niet. De permanente gedachtenis aan het hart van de Vader. En het mooie van Yahweh, dat moet weg. En dan moeten we even eerlijk zijn. Hoe vaak dankt u Yahweh? Nou, en als u dankt, ik kijk ook naar mezelf hoor, ik ga niet boven je staan. Ik zit toevallig een krukje hoger, maar dat is, vergeet het maar. Maar hoe vaak denk je dan alleen, dank u wel dat mijn schuld weg is, dat mijn zonden vergeven zijn, dat u mij bewaard hebt, dat ik weer wakker mocht worden, dat ik misschien mijn werk mag doen, of dat ik naar school kan, of dank je niet meer voor naar school gaan. Jawel, soms wel. Nee, maar ik bedoel, we danken dan voor de dingen die we leuk vinden of die aardig zijn. Of dat we nog genoeg te eten hebben. Dank u wel, dank u wel. Dank u. En dan voelen we ons al toch wel heel goed, heel dankbaar. Maar heb je ooit, misschien vandaag, je weer gedankt, de Heere gedankt voor het mooie van de Heer Jezus, voor hemzelf? Dat God zijn allerliefste, zijn allermooiste wilde overgeven om voor ons naar het kruis te gaan. Het allermooiste van hemzelf. Dat is een liedje van Ellie en Rickert, geloof ik. Als je nou zo wat wilt geven en het allermooiste van jezelf. Ik weet niet precies hoe het liedje klinkt, maar dat is er wel. Bestaat dat. Kinderen zingen dat soms. Prachtig, maar jijzelf dan. En hoe vaak doe je dat dan? Nou, ja. Ja, dat doe ik nog wel eens zo nu en dan. En sommigen zeggen misschien wel, ik kom nog één keer in de week bij elkaar als gelovigen en dan doen we dat ook. Zo beginnen wij de dienst, zo beginnen wij de zondag. Ik zeg tegen u, amen, volhouden. Maar is dit wel zo bijbels als u dat één keer in de week doet? Ik zeg, antwoord is nee, is helemaal niet bijbels. Het is wel goed dat u het doet, maar het is niet bijbels. Bijbels is dat u het elke dag twee keer doet. Ah, dan hebben de Rooms-Katholieke mensen dan toch gelijk met hun dagelijkse mis? Ja! En wij maar roepen als protestanten, het was mis met de mis van de kerk. Ik weet het wel, er is een hoop vorm meegekomen en er zitten elementen in die we eigenlijk misschien wel niet willen. Maar hoe dan ook, er is nog een restantje van die dagen, maar dat hebben ze daar ook al afgeschaft. We hebben een zuster die ons door ons tot de Heer gekomen is en die is op zoek gegaan naar een Rooms-Katholieke kerk waar dat nog wel gebeurde. En die is, heeft ze gevonden. Totdat de pastoor overleden, die was 90 zoveel. En toen stopte dat ook. En toen was het gebeurd, toen had ze niks meer. En tot onze stomme verbazing komt er een meneer op bezoek een paar weken terug. Of heb ik dat al verteld? Nee. Maar die kwam een paar weken terug. Hij woonde in Nijverdal. Rooms-Katholiek van origine. Zijn moeder is overleden. En hij wilde zo graag naar een kerk waar die dagelijkse mis nog bestond. Nou, die bestond niet meer. Nou, dan, en zondags dan? Nou, ook niet meer. Alleen toen kwam hij een clubje tegen die dat nog wel deed. Toen zei hij, hier moet ik zijn. Echt, bam, hier moet ik zijn. Dit is het. Gewoon dit punt. Ik wil daarmee zeggen, hoe waardevol is de dagelijkse mis voor jou? Ik vraag niet of je niet dankbaar bent voor jouw redding, jouw verlossing, je schulddelging, maar of je nog iets begrijpt van dit element. Nou ja, daar is vaker iets over gezegd. Ik weet zeker dat ik daarover gepraat heb, maar die prachtige, prachtige dingen van morgenoffer en avondoffer, dat heeft te maken met wat de Heer Jezus voor zijn God en Vader gedaan heeft en voor wat hij voor hem geweest is, voor wie hij voor hem geweest is. En dat is teer. En nu heb ik het niet over een samenkomst van, hoe moet dat dan, 's middags om een uur of drie? Onze werktijden laten dat ook weer niet toe. Nou, misschien de corona juist weer wel. Wie zal zeggen dat je daarom, nou ja, vul me wat in. Feit is dat het in je hart ook kan. Je kunt het ook in je hart zeggen. Nu zegt deze tekst in Daniël 8, weet je wat die vijand doet? Die wil dat dagelijkse element, dat steeds terugkerende offer, want daar gaat het over, wil hij weg hebben. En dat lukt hem. En nu wordt er hier gepraat, dat duurt een bepaalde tijd. In de eindtijd gaat er echt iets nog veranderen. Hier staat echt dat er een periode van 23 avonden morgens. Nou, de hamvraag is dit, hoe moet ik dat gaan zien? Zijn dat 2300 dagen? Of worden morgenoffer en avondoffer als twee afzonderlijk genoemd? Waarschijnlijk is dat zo. En dan zouden het 1150 dagen zijn. Maar ik wil er niet eens een mes over trekken, want daar kom je toch misschien niet uit. Stel dat er 2300 dagen zouden zijn, dan is het dus 6 jaar.4 of zo, even heel globaal, maar dat dus 6 jaar en nog wat. Dus binnen een tijdsbestek van 7 jaar gaat er iets veranderen. Nou, dat is te bewijzen uit de Bijbel. Met Daniël 9, het komt nog, is dat te bewijzen. Andere teksten in het Nieuwe Testament, het is te bewijzen dat er nog een hele periode komt van grote nood, van grote verdrukking. Ja, zegt u, maar die tijd die wordt verkort. Ja, die wordt verkort. Die 2300, die zouden dan 3,5 jaar worden, oftewel minder dan 1150 worden, even in onze taal van dit boek. dit kan. We vermoeden dit, lieve broeders, zusters, dat er een tijd komt die de Bijbel noemt van 42 maanden, een aantal keren komt die term voor, of 1260 dagen, komt ook een aantal keren voor, maar in die 1260 dagen blijkt uit Openbaring dat Israël gigantisch onder druk staat, vlucht en ergens verstopt, ergens verborgen zal zijn, of waar... Die in diezelfde tijd dat er twee profeten uit Jeruzalem vertrekken die op een enorme manier vertellen van de Heer Jezus en van het heil in Christus. Dus die periode wordt wel terdege geduid. Er komt een week van 7 jaren. 7 jaren, een week uit Daniël is 7 jaren. Dat zou die tijd. Maar in die tijd is er een periode van 2300 avonden morgen waarin het offer absoluut verboden is. Dus daar word je gehersenspoeld, of als je niet meegaat, misschien wel gepijnigd en misschien wel gedood, omdat je toch volhoudt dat de eer aan Yahweh voorop staat. Dit zal voor Israël een gigantische hobbel zijn. Dat is ook wat Daniël hier bedoelt. Dit is bedoeld voor het volk Israël. Dat jij en ik voor die tijd van grote nood opgenomen zullen worden, de Heere tegemoet zullen gaan in de lucht, En weggenomen zullen worden en bij de Heer Jezus zullen zijn, is een extra zegen. Dat is niet de dans ontspringen, dat is niet een soort gemakzucht idee, maar jij en ik, die geloven in de Jezus, gaan van hier naar daar. De Heer zegt, ik zal u bewaren voor de uren van de verzoeking die over heel het aardrijk gaat komen. Die tijd komt wel en Israël zal daar als land, als volk enorm onder te lijden hebben. Die tijd wordt de waarheid ter aarde geworpen. Wordt het huis van God vertrapt. Wordt alles wat met Yahweh te maken heeft eigenlijk aangevallen. Aan alle kanten aangevallen. Wij zelf zullen niet daaronder lijden. Omdat we weg zijn. De Heer gaat ons thuis halen. Want wij horen niet bij de profetie. Wij horen bij de raadsbesluiten van God. En de profetie heeft te maken met het volk Israël. We hebben echt het vooruitzicht om bij hem te zijn. Dit is echt niet een soort clausule van mij. Om te zeggen, nou jongens, het valt allemaal wat mee. Hou vol. Het loopt helemaal goed aan met ons. Maar we zijn eenmaal supermensen. We zijn Nederlanders. Niemand doet ons wat. Dat is het niet. Het is uitsluitend Gods raadsbesluit om een bepaalde groep mensen van uit de hele schepping mee te halen, mee te voeren met hem in de hemelse gewesten en daar te brengen waar de Heer Jezus zelf is. Maar hier op aarde wordt het dan vreselijk. Dat is de grote verdrukking, dat is die hele moeilijke tijd die 7 jaar zou duren, maar verkort wordt omdat er anders niets overbleef. Dat is wat de schrift zegt. En dus zitten we hier met het getal. Nog steeds met die 2300. Ik heb allerlei verhalen, uitleggingen gelezen over die 2300. En de ene is wat moeilijker dan de andere. Maar de conclusie is toch wel, denk ik, dat je mag zeggen dat ik denk dat het hier over die 2300, dus 2300 morgens en avonden, nee, maar 23 in totaal, 2300 vieringen, gedenkingen, 2300 keer aan hem denken en hem bedanken, dat gaat gebeuren. Dat het dus 1150 dagen zijn. Dat moet dus vallen in die 1260 dagen, in diezelfde periode. Zelfs al zou het om 2300 dagen zijn, dan valt het in die oorspronkelijke periode van 7 jaren van grote nood en van grote verschrikking. En daar hebt u niets mee te maken, gelukkig niet. Wie hebben daar niks mee te maken? Nou, mensen die de Heer Jezus kennen als heiland en als zijn verlosser. En dat is al moeilijk, want als je dit vandaag zegt, dan hoor je uit de kerkelijke hoek al, ja, daar heb je die Giliasten weer. Dat is een soort scheldnaam voor mensen die geloven in een toekomstig 1000-jarig vrederijk. Of daar heb je die bedelingen leer weer. Nou, ik kreeg een mailtje afgelopen week over een jonge man die zat ermee, want ze hadden hem uitgescholden door zijn ouders en door zijn familie, dat hij de bedelingenleer aanhing. Nou, dat had hij dan van mij van toespraken gehoord, dus ik weet niet waar hij woont, maar ik heb al een antwoord gestuurd. Maar hij wordt afgeschoten omdat hij gelooft dat er bedelingen zijn, dat er tijdperken zijn. En dat er nu een tijdperk is, een tijdperk van de gemeente, die nooit eerder aan de orde geweest is, maar die een keer, die ook een einde krijgt en weer weggaat hier. Dus de bedeling van de gemeente, die op dit moment hier op aarde het getuigenis van God mag vormen. Maar die gaan weg, die gaan de Heer Jezus tegemoet in de lucht en die zullen bij hem zijn. En dan gaat de draad met Israël, dat ga ik proberen duidelijk te krijgen met het boek Daniël. Verder hoofdstuk 9 zitten we er al middenin. Wordt nog moeilijk genoeg. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat u en ik een aparte status hebben. Echt. Dat had je niet gedacht van jezelf. Nou, dat is ook niet omdat je kleur zo is, zoals je nu is. Maar dat is omdat God je een hele bijzondere toekomst toedacht. En dat is gebeurd. Bij en met de Heer Jezus. U bent rijk gezegend. Maar deze situatie, Daniël spreekt tot het volk Israël. Hou me maar aan die 2300 dagen. Gewoon die, in die tijd van 7 jaar. Dan wordt het heel erg moeilijk. En dan wordt dat dagelijkse offer niet getolereerd. Als u nu eens probeert om Openbaring 13 te lezen. Waar een beest uit de zee komt. En tekeer gaat en koning wordt. Die wordt geassisteerd door een beest uit de aarde. En die twee die gaan een soort schrikbewind neerzetten hier op aarde. En dat is de tijd dat vanuit Rome weer geregeerd wordt. Niet de Rooms-Katholieke Kerk, heb ik het niet, maar uit Europa, Rome. En ook uit Istanbul. Die tijd komt. En in die tijd wordt het zo dat je niet meer aan de Heer mag denken. En dat het denken van die mensen moet worden weggenomen. En dat de waarheid ter aarde wordt geworpen. En dat het huis van God wordt vertrapt. En dat op alle mogelijke manieren de vreselijke dingen gaan gebeuren die hier staan. Daniël 8 is dus echt een profetie voor straks. Maar ten diepste zeg je, als de motieven van de tegenstander dan zo zichtbaar zullen worden, dan moeten ze nu ook voelbaar zijn. Nou, dat zijn ze. En daarom denk ik dat u misschien iets voorzichtiger mag zeggen van, en nu dan in de kerk, hoe gaat het dan? Wat wordt dan als eerste weggenomen? Wat is als eerste dan te grabbel gegooid? Ik hoorde afgelopen week iemand zeggen, ja, we willen een kerk zijn zo laagdrempelig dat de buurman het snapt. Nou, de buurman is een ongelovige, daar gaan ze van uit. En die moet het kunnen snappen. Nu zegt de Bijbel, dat die hele Bijbel, dat zijn geestelijke dingen die alleen maar met het geestelijk verstand begrepen kunnen worden. Wat zou de buurman dan kunnen snappen van geestelijke dingen? Hij heeft daar geen geestelijk verstand voor. Geestelijk verstand komt door de Heilige Geest, die, als je gaat geloven in de Jezus, onmiddellijk in je komt en in je blijft en die je die dingen gaat duidelijk maken. Dat geestelijk verstand van de Heer zelf. Dus als je de dienst houdt op het niveau van de buurman, zodat hij het kan snappen, wat betekent dat? Dat de gelovigen niks krijgen. Nul. Ja, misschien. Nou ja, u kunt over melk en over vast voedsel praten, u kunt over van alles wat gaan zeggen, maar dit is. En dan krijg je een soort dienst, lijkt meer op entertainment misschien dan op aanbidding. Maar het element aanbidding, ja, maar dat is te moeilijk voor de buurman. Ja, klopt, ja. Het is voor de gelovigen wel razend moeilijk, maar de duivel heeft ons zover gekregen dat we onszelf veel belangrijker vinden dan de Heer zelf. Dus het gaat bij ons, om ons, om mij. Als ik het maar goed heb, als ik maar gekieteld word, als ik maar gestreeld, geaaid, nou ja, verzorgd wordt, gepamperd wordt, dan is het goed. Nee, het gaat in de eerste plaats om Yahweh. Kernpunt van dit hoofdstuk is dat Yahweh niet meer zijn deel krijgt. Of, moeilijk hè, jawel, de Heere krijgt niet wat hij zou mogen hebben. En als de Heer Jezus nu zegt in Johannes 4 bij die Samaritaanse vrouw, de Vader zoekt aanbidders. Wat bedoelt de Bijbel dan? Dat we hem, de Vader, iets vertellen van wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dus niet de buurman vertellen dat hij de Heer Jezus nodig heeft. Dat is evangelisatie, is prachtig. Maar de Vader vertellen wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dat is aanbidding. En dat ebt weg in no time. En dat vindt het me saai worden, of de liederen zijn van het jaar nul, of de taal is van vroeger. Van alles wordt gezegd. Maar daar komt het echt op neer. En dan zijn bij ons misschien al die momenten aangebroken dat die dagelijkse dingen, het terugkerende offer, wordt verzaakt. En dat het heiligdom wordt vertrapt. Dat het huis des Heren. En dat de waarheid al een beetje op de grond gegooid is. Dat het in feite al veel verder is in de tijd dan wij vermoeden. Ik denk dat ik dat moet zeggen. En ik hoop nu dat je verlangen krijgt om God de Vader te bedanken voor de Heer Jezus. Doe dat, maak er een gewoonte van. Probeer nu eens te zeggen, niet alleen van dank u dat ik, dat wij bewaard bleven, dat wij weer gezond mochten opstaan, dat wij eten hadden of dat we mensen mochten ontmoeten. Maar dat we eens een keer gaan zeggen, Vader dank u wel voor uw offer. Wat u gedaan hebt door de Heer Jezus te geven aan dat kruis, dat is eigenlijk met geen pen te beschrijven. En dat kostbare, dat hele bijzondere, dat willen we aan u teruggeven. Daarvoor willen we u eren, daarvoor willen we u bedanken. Dat is lofprijzing, echt. En de Heer troont op de lofzanger van Israël. Hij troont erop, hij wil zo graag. Dus niet alleen dat u vraagt, dat u bidt, dat u een biddend leven leidt. Amen. Er is zoveel om voor te bidden. Voor al die dingen die op je afkomen. Van lichamelijke dingen en geestelijke dingen en maatschappelijke dingen. Maar er is een verlangen in ons hart om de Vader te aanbidden en om hem groot te maken. En dat valt de tegenstander als eerste aan. En er komt een tijd dat hij kennelijk ruimte krijgt van Jahwe, van de Heere, om dat massaal wereldwijd te doen. Dat is die moeilijke tijd. Dat zijn die 2300 of 1150 dagen. Dat is die tijd dat niemand meer een gebed mag doen. Je zag het al een beetje terug in dit boek. Er kwam een tijd dat Daniel en ook de vrienden niet meer enig verzoek mochten doen tot wie dan ook, tot wie dan ook, alleen maar tot de koning. Dus dan zeg je al dat je alleen maar moet bidden zoals zij dat voorschreven. Nou, dat is een klein stukje geschiedenis, maar dat geeft het eigenlijk aan wat er in die tijd gaat gebeuren. En als je dan de moed hebt om dat toch te doen, ja, dan kom je in de leeuwenkuil, dan word je voor de leeuwen geworpen en dan ben je eigenlijk slachtoffer en martelaar geworden. Ik hoop zo dat Daniel 8 toch een keer de moeite waard is om het nog een keer te lezen en om er voor jezelf een les uit te trekken van Heere, ik wil zo graag bij u zijn, ik wil zo graag u, Heer Jezus, zien, ik wil zo graag u, onze God, Vader, eren en aanbidden. God heeft één offer gebracht, nog een keer terug te komen op mijn eerste opmerkingen van vanmiddag hier. En dat heeft hij zelf gebracht. Het is het eerste offer in de Bijbel. Dat heeft hij zelf gedaan. En aan het kruis heeft God zijn eigen zoon gegeven. Hoort u? Wie offerde daar? God zelf. Adam en Eva werden bekleed met vellen van dat dier, van dat offerdier. U bent bekleed met de mantel van de gerechtigheid, met het kleed van het heil dat God u gegeven heeft. Dus niet wat wij maken, hij gaf. Daar ziet u het helemaal in terug. En dus moet het accent weer bij onze God en onze Vader komen te liggen. Ik hoop dat u dat zou willen meenemen. Amen. Vader, dank u wel dat we Daniel 8 ook mogen bekijken. Daniel zag een enorm ver gezicht. Hij was er soms helemaal kapot van, onder de indruk. En zo gaat het ons ook als we beseffen wie we zijn en wat we hebben en wat er vandaag gebeurt. Wat er vandaag al gebeurt. En laat staan als we beseffen wat er nog komt. Als die vreselijke tijden aanbreken. Die grote verdrukking waarvoor u ons wilt bewaren. Die mens van de wetteloosheid die gaat zich openbaren. En de waarheid wordt vertrapt. En het huis van God wordt vertrapt. En uw eer, Vader, wordt geroofd. Wordt weggehouden. We willen u danken dat u ons leren wilt hoe u wilt dat we verder gaan. Misschien vinden we het zwaar, misschien vinden we het moeilijk, maar het is een prachtige opsomming in Daniel 8 over wat er nog komt. Maar ook dat wij gelovigen bewaard zullen blijven voor die verschrikkelijk moeilijke tijd, omdat we voor die tijd al naar de Heer Jezus zullen gaan, opgenomen zullen worden in heerlijkheid. Daar zullen zijn waar hij plaats heeft bereid. In het huis van de Vader zullen zijn. En daar is geen enkele mogelijkheid om iets te vertrappen. Om iets op de grond te gooien of te verdoezelen. We willen u hartelijk danken dat dat voor de gelovigen een zegentijd wordt. Nu al willen we u danken voor deze zegen. We willen u bidden voor al die stemmen die zeggen, ja, maar zo gemakkelijk gaat het niet. Je moet maar afwachten en dit kun je niet zomaar zeggen. We willen nu vragen of u zelf door uw Heilige Geest in ons hart de vrede wilt leggen en de duidelijkheid wilt geven om deze dingen te zien en om er ook in te staan. We danken u voor Daniel 8. We prijzen uw naam en bidden voor elkaar om uw bijzondere zegen. Amen.
Ik wil nu graag lied 5 uit de bundel Johan de Heer voorlezen. Al de weg leidt mij mijn heiland, wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan hem twijfelen, die mij voortleidt, keer op keer? Zoete troost en zalige vrede heb ik steeds op zijn bevel. Ik weet wat hier mij overkomen, hij maakt alle dingen wel. Graag vraag ik nog uw aandacht voor het volgende. In de gang staat de tafel weer. Nou ja, helaas zijn de omstandigheden nog zo dat we niet elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van koffie, brood en soep. En als ik dat zo zeg, dan kijk ik ook rond en dan zie ik verschillende mensen die niet hier aanwezig durven zijn, kunnen zijn. En we hebben dat vaker benoemd, daar denken we misschien verschillend over, maar laten we daarin ook op elkaar betrokken zijn als mensen om welke reden ook niet zo'n samenkomst kunnen en durven meemaken. Ik vraag ook nog weer uw aandacht voor de bus waar uw vragen in mogen. Maar ik mag misschien nog een keer extra aandacht vragen ook dat er ook financiële bijdragen in mogen. Het kleinere aantal mensen wat komt betekent dat degenen die komen iets extra mogen bijdragen. Maar ik noem het even extra. Broeder en zuster Steenhuis zijn nog even aanwezig, dacht ik. Dus kunt ze aanschieten. En de volgende lezing hopen we Deo Volente 18 april weer hier te hebben. Voor we danken en bidden wil ik graag nog We hebben de vorige keer gebeden voor de moeder van Jaap van Middendorp. Jaap die hier ook regelmatig is en ook de opening verzorgt. Jaap zijn moeder is een week of in die week thuisgehaald op 93-jarige leeftijd. Ik had ook Alice en Erik Spruitenburg hebben de vorige keer voor gebeden, maar ik heb geen idee of daar de laatste maand nog verandering in is gekomen in hun situatie. Bij niemand bekend. En onze kleindochter Anne, we zijn dankbaar zoals het haar situatie nu is, maar de tumor is veel kleiner geworden, maar er moet nog een operatie komen. En ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Het is blijvend zorgelijk. En terwijl ik daar zat, toen dacht ik, veel mensen, sommigen had ik gesproken, maar velen misten mijn vrouw. Maar die is al een maand, tobberig, ziekelijk. Maar het gaat iets beter. Zullen we samen danken en bidden. Heren, u mogen wij danken, ook voor deze middag. We vinden dat vaak gewoon, maar we hebben er ook aan gedacht hoe er op deze wereld toch ook velen lijden om uw naam en niet die mogelijkheid hebben om zo in vrijheid en vrede samen te komen. Heer, dank u wel dat wij die ruimte nog hebben, ook in deze bijzondere tijden. Heer, dan bidden we ook voor hen die, omdat ze misschien oud of ziek zijn, niet hier kunnen zijn of ook niet durven, wil hen ook nabij zijn. En dan vragen we ook om de zegen voor hen die later deze woorden zullen horen en meemaken. Heren, we hebben net zo enkele namen genoemd waar we de vorige keer voor gebeden hebben. We willen hen ook nu voor u brengen. Ook Jaap en Gina, die hun moeder en schoonmoeder verloren zijn. We weten dat ze in uw vaderhuis mag zijn. Uw werk was ook in haar leven zichtbaar. Heer, sterk Jaap en Gina ook. We bidden ook voor Alice en Erik Spruitenburg in Amersfoort. Heere, wil hen ook sterken, troosten en nabij zijn. En ook zij mogen toch weten van die zekerheid van een eeuwige toekomst in uw gemeenschap. Vader, we willen ook bidden voor onze kleindochter Anne en het gezin waarin zij leeft. En u hebt wonderen gedaan, maar we zien ook uit naar verdere wonderen. En we bidden om uw kracht en nabijheid, ook in ons leven. Heer, zo bidden we ook voor Dirkje. Mag zij ook weer genezing ontvangen. Heer, we dragen elkaar aan u op en u hebt vanmiddag ons een dringende boodschap gegeven om dat dagelijkse offer u te brengen. O, leer ons daarin de weg om zo u, Vader, te eren, u, Heer Jezus, onze aanbidding ook te brengen. Gaat u met ons en als u niet gekomen bent, mogen we dan een volgende keer ook weer hier samen zijn. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik wilde nog graag het derde vers van lied 5 aan jullie meegeven en aan mezelf. Al de weg leidt mij mijn heiland door al het stormgebruis en volkomen vreugde wacht mij in het zalig vaderhuis. Als ik mijn kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg, dan zal mijn lied voor eeuwig wezen. Jezus leidde me al de weg. Wel thuis en mogelijk tot de volgende keer.